Goedenavond allemaal, u en jij die meekijkt thuis. Enkele mensen hier in de kerk, hartelijk welkom. Fijn dat u, dat jij er bent. In deze avonddienst, de leerdienst, we gaan verder met de catechismus. En Wouter heeft vorige week een begin gemaakt met het avondmaal. En daar hopen we vanavond opnieuw over te horen en over te lezen. Catechismus zondag 29. En dan de volgende keer ook nog weer over het avondmaal. Dat zal waarschijnlijk over 2 weken zijn, de week na Pasen. Ik heb verder geen bijzondere mededelingen. Ik wou alleen even herhalen wat vanmorgen ook gezegd is, dat de collecten bestemd zijn voor onze eigen gemeente. En de tweede is diaconaal voor Mokuba, Mozambique, de Bijbelschool waar we een bijzondere band mee hebben. Ik wil jullie hier in de kerk en ook u, jij thuis, uitnodigen om te gaan staan voor een stil gebed. Voor deze avonddienst, maar ook voor heel ons leven, spreken wij gelovig uit dat we alles verwachten van de Heere God. Hij is de schepper van de hemel en de aarde. Hij is de eeuwige die er was, die er is en die er zal zijn. En hij blijft trouw. Hij laat de werken van zijn handen nooit los. Amen. En daarom is de genade en vrede van God de Vader voor u en voor jou door zijn Zoon Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar een loflied van Nederland Zingt. Een prachtig lied om God groot te maken, om hem te prijzen. Mooi hoe in dat loflied ook gesproken werd over Jezus lijden en sterven. Over brood en wijn, zoals we tegenkomen in het avondmaal. Nou, daar gaat het over vanavond. Maar eerst willen we met de kerk van heel de wereld ons geloof belijden. Zullen wij daarbij gaan staan? Ieder van ons spreekt in zijn eigen hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, die is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden. En hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de opstanding van het lichaam en in het eeuwige leven. Amen. Zullen wij samen gaan bidden? Heere God in de hemel, wij komen u bedanken dat u deze avonddienst geeft. En dat mensen thuis of bij een ander op bezoek deze dienst kunnen volgen. En dat we zo verbonden zijn in de band van het geloof en door uw Heilige Geest. Zoals we ook verbonden zijn als we het avondmaal samen vieren. Op deze dag beginnen we met elkaar de stille week. En over 5 dagen is het Goede Vrijdag en hebben we de gewoonte om het avondmaal te vieren. Om stil te staan bij die tekenen van brood en wijn. Uw lichaam gegeven, uw bloed vergoten. En als we daarover nadenken, hebben we alle reden om een loflied voor u te zingen. Zoals we net hebben gehoord, zoals we net konden meezingen. We willen u prijzen om dat wat u deed, wat u gaf, om wie u bent. Dank u, Heer, dat wij ook vanavond mogen lezen uit de Bijbel. En we bidden om de leiding van uw Heilige Geest. Geef dat de woorden binnenkomen, dat ze als nieuw zullen zijn. En dat we merken dat het over u gaat, maar ook over ons, over wie wij zijn en wat wij voelen en denken en zeggen en kiezen. Zo brengen we deze dienst bij u. In de naam van Jezus die alles voor ons heeft volbracht. Amen. We lezen uit 1 Korinthe 11. Want als het gaat over het avondmaal, dan kunnen we terecht in het Nieuwe Testament bij Matthäus en Marcus en Lucas. Heel logisch, de evangelisten beschrijven de instelling van het avondmaal. Maar ook in Paulus' brief aan de Korintiërs vinden we die instelling. En dat is ook wel heel logisch, want Paulus had Lucas heel vaak bij zich. Lucas de arts reisde met Paulus mee. Dus Lucas schreef zijn evangelie en Paulus schreef zijn brieven. En natuurlijk spraken die twee daar ook over. Daarom is het geen toeval dat wat Paulus beschrijft heel veel lijkt op wat we lezen in het Lucas-evangelie. 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Nu ik u toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. Om te beginnen, ik hoor dat u bij uw samenkomsten in de gemeente partijen vormt. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook. Het is onvermijdelijk dat de partijvorming onder u is, zodat duidelijk wordt wie van u betrouwbaar is. Alleen, u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u zelf hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Heeft u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Hij sprak het dankgebed uit, hij brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Tot zover de schriftlezing uit het woord van de Heer. We hebben gelezen dat Paulus doorgeeft wat hij zelf ook had ontvangen, dat de Heer Jezus in de bovenzaal in Jeruzalem het avondmaal instelde. Over die instelling van het avondmaal in die bovenzaal in Jeruzalem is ook een prachtig lied gemaakt. Laten we samen luisteren naar dat lied In de Bovenzaal. Brood en wijn, daarover gaat het in Catechismus zondag 29. Twee vragen en antwoorden 78 en 79. Worden dan brood en wijn het werkelijke lichaam en het werkelijke bloed van Christus? Nee. Zoals het water bij de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, of de eigenlijke afwassing van de zonde is, maar alleen een goddelijk teken en verzekering daarvan, evenmin wordt het brood in het avondmaal het eigenlijke lichaam van Christus, hoewel het naar aard en gebruik van de sacramenten het lichaam van Christus genoemd wordt. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de beker zijn bloed, of het nieuwe verbond in zijn bloed? En spreekt Paulus van de gemeenschap met het lichaam en bloed van Christus? Christus zegt dat niet zonder goede reden. Namelijk niet alleen om ons daardoor te leren dat, evenals brood en wijn dit tijdelijk leven in stand houden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed de ware spijs en drank zijn, waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Maar vooral om ons door deze zichtbare tekenen en onderpanden te verzekeren dat we zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest deel krijgen aan zijn ware lichaam en bloed, als wij deze heilige tekenen met onze mond tot zijn gedachtenis ontvangen. En dat al zijn lijden en gehoorzaamheid even zeker ons deel zijn, alsof wij zelf in eigen persoon alles geleden hadden en aan God voor onze zonde genoegdoening gegeven hadden. We hebben gelezen uit 1 Korinthe 11. En het laatste vers uit de schriftlezing lees ik nog eens met u en jou, vers 26. 1 Korinthe 11, vers 26. Dus altijd wanneer we dit brood eet en u uit deze beker drinkt, dan verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Broeders en zusters, jongeren en kinderen, het avondmaal, dat is voor ons een bekend fenomeen. Want 5 keer per jaar vieren we de tafel van de Heer. Zo noemen we het avondmaal ook wel. 4 keer op een zondag, meestal 2 keer voor de zomervakantie en 2 keer na de zomervakantie. En 1 keer op Goede Vrijdag. Ook dit jaar weer, over 5 dagen. Aanstaande vrijdag hopen we ook samen het avondmaal te vieren. En hoe doen we dat dan? Nou ja, je weet vast nog hoe dat ging in de kerk. Dan wordt er een stuk formulier gelezen van het avondmaal, of er wordt een stukje uitleg gegeven daarover. En dan wordt een stukje brood wordt gebroken. En dan wordt dat brood verdeeld over de borden. En dan wordt er een kan met wijn wordt geschonken, meestal hoog, zodat iedereen die wijn ook kan zien. En vervolgens staan hier dan allerlei bekers gevuld met wijn. En dan gaan die bordjes met brood en die bekers met wijn de gemeente in, door de rijen heen. Zo doen we dat. Zo zijn we dat gewoon. Nou, zou je het eventueel ook anders kunnen vieren? Daar is elke gemeente vrij in. Er zijn ook gemeenten waar ze aan tafel gaan. Waar de mensen uit de kerkbank of van hun stoelen afkomen en naar voren komen om aan tafel te zitten. En dan zo samen aan de tafel brood en wijn te nemen. Of wat ook nog kan, dat is een derde manier, is dat ieder naar voren komt om een stukje brood en wijn te ontvangen. En in sommige kerken kun je dan zelfs ook dat knielend ontvangen. Dan kniel je en ontvang je een stukje brood en mag je daarna weer opstaan om een slokje uit een beker te drinken. Avondmaal vieren, dat is voor ons bijna vanzelfsprekend. Want we doen het een paar keer per jaar. Maar stel je nou voor dat iemand die nog nooit in de kerk is geweest, die helemaal niks weet van kerk of geloof, dat die de kerk binnenkomt en dat meemaakt. Of het nou een gaande viering is, of een zittende viering. Wat moet zo iemand nou denken? Als je dit allemaal hoort en ziet gebeuren, ik denk dat dat ontzettend vreemd zal zijn. Mysterieus misschien wel. Ook in die sfeer die er hangt, de sfeer van eerbied en stilte en ingetogenheid. Nou, in zekere zin kun je ook zeggen dat het een mysterie is. De Bijbel spreekt over een geheimenis. Avondmaal vieren is geen makkie. Dat is niet iets wat je even gemakkelijk kunt begrijpen of heel makkelijk kunt beleven. Het is niet makkelijk voor je verstand en niet makkelijk voor je gevoel. En misschien moet het ook maar geen makkie worden. En toch worden de hoofdzaken van het avondmaal wel heel duidelijk in de Bijbel. En de catechismus probeert dat nog eens op een rij te zetten. Waarom we het avondmaal vieren. En wat het avondmaal nou eigenlijk is. En hoe we dat avondmaal mogen beleven. Nou, Wouter sprak daar vorige week al over. En vanavond gaan we daarmee verder. In brood en wijn verbonden met de Heer. In brood en wijn verbonden met de Heer. Het begon allemaal in die bovenzaal. Waar we zojuist dat lied van hoorden. In die bovenzaal van het huis van Johannes Marcus, de evangelist. Daar kwam Jezus samen met zijn discipelen om het Joodse Pesach, het Joodse paasfeest te vieren. En ook als dit jaar de Joden weer het paasfeest vieren, dan vieren ze nog steeds wat Jezus toen vierde met zijn leerlingen. De bevrijding uit het donkere Egypte. De verlossing uit de slavernij. Het wegtrekken uit de kwade machten. En de Joden hebben dan een maaltijd met allerlei vaste ingrediënten en gerechten. En die verwijzen allemaal naar die verlossing en bevrijding uit de slavernij van Egypte. Nou, tijdens die Joodse maaltijd stelde Jezus het avondmaal in. Hij kwam met iets nieuws. Je zou kunnen zeggen, hij gaf het Joodse paasfeest zijn diepste vervulling. Hij verdiepte het tot een dieper niveau. Namelijk de bevrijding van zonde, schuld en dood en duivel. De vergeving van onze zonde. Pesach betekent lam, paaslam. Als de Joden paasfeest vieren, dan kan het niet zonder te denken aan dat lammetje dat geslacht werd. Waarvan het bloed langs de deurposten gestreken werd. En daar waar het bloed was, op de huizen van de Israëlieten, daar ging de engel des doods voorbij. Maar de huizen van de Egyptenaren werden getroffen met die laatste tiende plaag. Elke eerstgeborene moest sterven. Jezus zou zelf het paaslam worden. En op het moment dat alle lammeren in de tempel werden geslacht, werd Jezus als het paaslam geslacht op Golgotha. Er is veiligheid achter zijn bloed. Als wij schuilen achter het bloed van Christus, het paaslam, dan gaat het oordeel aan ons voorbij. Dan zijn wij veilig en geborgen. En zo hebben we zicht op de heerlijkheid van Gods toekomst. Op het eeuwige leven. Nou, die dingen, die wilde Jezus leren aan zijn discipelen. In brood en wijn. En daarom vieren we avondmaal. Omdat de Heer zelf dat avondmaal heeft ingesteld. Net als de doop, ook die heeft hij zelf ingesteld. Ja, en hoe beleven we dan dat avondmaal? Is dat voor ons een goede gewoonte? Of zelfs een sleur? Of is dat avondmaal voor ons werkelijk ook de maaltijd van verlossing en bevrijding? Is het een verplicht nummer in het kerkelijk jaar? Of is het avondmaal een gebeurtenis waarna we uitzien omdat de Heer iets te zeggen heeft? Omdat de Heer het heeft ingesteld en daarmee verbonden wil zijn met jou en met mij. We weten dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld, maar waarom? Het antwoord is helder, omdat ons geloof zo vaak zwak is. Omdat ons vertrouwen vaak zo klein is. Ons geloof is niet in staat om uit zichzelf sterk te blijven. En ons vertrouwen kan niet uit zichzelf vast vertrouwen blijven. Ons geloof heeft steeds weer voeding nodig. En ons vertrouwen heeft versterking nodig. En we moeten steeds weer terug naar het hart van het evangelie. We moeten steeds weer erbij bepaald worden dat het volbrachte werk van Jezus Christus alles is wat ons gegeven wordt en wat we nodig hebben. En dat het in ons geloof en dat het in onze gemeente niet gaat om wie wij zijn, of wat wij hebben, of wat wij kunnen, of wat wij willen. Maar het gaat uiteindelijk alleen om wie Hij is en wat Hij geeft. En dat maakt brood en wijn zo zichtbaar, zo duidelijk, zo tastbaar. Het gaat om Hem. En ja, daarom vieren we het avondmaal. Want ga eens na hoe gebroken ons leven kan zijn. We weten allemaal dat geloof en gevoel heel vaak op elkaar inspelen. Hè, als we negatieve gevoelens hebben, als we er zwaar in zitten en we hebben een hoop verdriet of veel zorgen, dan staat ons geloof ook vaak onder druk. En dan geeft Jezus het avondmaal om boven die pijn en verdriet, boven die zorgen te worden uitgetild. Om ons te laten zien, maar wacht eens. Er is iets wat er bovenuit gaat. Jezus zegt, je bent verbonden met mij. Jij bent van mij en ik ben van jou. En daarom is het ook zo belangrijk dat we de Heilige Geest verwachten. Avondmaal vieren kan niet zonder de Heilige Geest. Verbonden zijn met de Heer kan niet zonder de Heilige Geest. Je geloof is niets als de Heilige Geest het niet geeft aan jou en mij. Het avondmaal is dus een krachtmiddel. En dan moet je niet denken aan de toverdrank van Asterix en Obelix, of van je drinkt dat even en boem. Nou, dan heb je weer een portie kracht. Nee, het is een geestelijke kracht. Een kracht onzichtbaar in je hart, die je in staat stelt om met God verder te gaan. Om Jezus te volgen. Om Hem lief te hebben, om Hem te dienen. Om samen met andere gemeenten van Christus te zijn. En dan staat er iets heel moois in zondag 29. Dat avondmaal, wat is er? Waardoor onze zielen tot het eeuwige leven gevoed worden. Als je daar zo over nadenkt, gevoed worden tot het eeuwige leven. Daar gaat het om het eeuwige leven. Nou, dan snap je al, dan gaat het om de relatie met Hem. Want buiten de relatie met Hem is er geen eeuwig leven. En dan begrijp je hopelijk voor wie Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Voor de gelovigen. Voor de mensen die Hem willen volgen. Zodat ze in hun hoofd iets kunnen begrijpen van de waarde van brood en beker. Zodat ze in hun hart iets kunnen beleven van wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is iets van geloof. En ik zei al, dat bestaat alleen door de Heilige Geest. Avondmaal vieren is ook een daad van belijden. En dat komt heel duidelijk in onze tekst naar voren. Vers 26 uit 1 Korinthe 11. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer. Totdat Hij komt. Totdat Hij terugkomt op aarde. Avondmaal vieren betekent ook, je verkondigt de dood van de Heer. Je zegt dus, wat Jezus in zijn lijden en sterven voor ons, voor mij heeft gedaan, dat geeft mij het eeuwige leven. Dat is mijn redding, dat is mijn verlossing. En dat is alles wat ik nodig heb. Ik verkondig de dood van de Heer. En zo laat God ons ook zien in het avondmaal dat hij goed is voor ons. Dat hij voor ons zorgt. Hij is een God die geeft. Dat is ook zo'n mooi aspect van het avondmaal. Dat je mag ontvangen. Wij mensen leven soms. En dan zijn we alleen maar bezig met presteren, met verdienen. En voordat we het weten, in onze westerse consumptiemaatschappij, in onze 24-uurs-economie, brengen we die mentaliteit ook mee de kerk in ons geloof. En dan is het net alsof er op de avondmaal zondag allemaal mensen naar voren komen die alles willen brengen naar Jezus. Want dit willen ze wel geven en dat en zus en zo. En we zijn heel erg bezig met wie wij zijn en wat we hebben en kunnen. Maar God zegt, kom maar met lege handen. Want genade gaat over lege handen. Dat je zegt, ik heb niets, maar ik mag ontvangen. En dan krijg ik iets van God. Hij geeft het brood. Hij geeft de beker. En zo mogen we in het avondmaal ook op een bijzondere manier verbonden zijn met de Heer. Want als we avondmaal vieren, en dat zegt de catechismus, dan worden we met Jezus zelf gevoed en gesterkt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als we een stukje brood hebben en dat brood gebroken wordt, dat stukje brood dan zelf Jezus is. Dit brood is niet Jezus, maar brood. Het is een teken. Het verwijst naar het lichaam van Jezus. Zoals de wijn verwijst naar het bloed van Jezus. Het is niet het bloed van Jezus, het verwijst ernaar. Zoals het water in de doop ook verwijst naar het afwassen van onze zonde. Dus brood is en blijft brood. Maar het is wel zo dat als wij in geloof het brood eten en als we in geloof de beker drinken, dan worden dat brood en dan worden die wijn geestelijke gaven van God, waardoor ons geloof versterkt wordt. Waarmee de Heilige Geest in ons hart kracht geeft en troost en rust en hoop. Geestelijke gaven. Geestelijke kracht door gewoon brood en gewone wijn. Ik zei het al, het zijn tekenen. En we zeggen altijd, we moeten niet bij die tekenen van brood en wijn blijven staan. Als vrijdag weer het avondmaal gevierd wordt, dan staan hier brood en wijn. En dan is het niet de bedoeling dat wij allemaal maar naar dat brood en die wijn gaan kijken. En dat we ons daar blind op staren. Want ze verwijzen naar hem. En Jezus is in de rechterhand van de hemelse Vader. En daar blijft hij totdat hij terugkomt. Daarom zeggen we ook altijd, voor we de avondmaal vieren, laten we onze harten omhoog heffen, waar Jezus Christus is, onze hemelse gastheer. Hij is bij de Vader. Maar door zijn geest is hij bij ons en in ons. En door zijn geest is hij het die het aan ons uitreikt. Sta er eens bij stil als we vrijdag het avondmaal vieren. Ik denk aan die prachtige belofte uit Openbaring 3 vers 20. Het is een belofte in de brief die Jezus schreef aan de kerk in Laodicea. En die kerk was lauw. Makkelijk onthouden, hè? Laodicea is lauw. Het is niet best daar in die gemeente. Maar dan zegt Jezus, zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand mij opendoet, dan zal ik binnenkomen en dan zal ik maaltijd met hem houden. Dat is wat Jezus bedoelt, dat wij in brood en wijn verbonden zijn met hem. Dat hij die relatie met ons nieuw leven ingeeft, nieuwe kracht ingeeft. Nou, hoe gaan we dan het avondmaal vieren? Ik wil zeggen, laat het geen vanzelfsprekendheid zijn. En op twee manieren. Laat het niet vanzelfsprekend zijn om het avondmaal mee te vieren. Maar laat het ook niet vanzelfsprekend zijn om het avondmaal niet te vieren. Want we hebben het al gezegd, dat is een zaak van geloof. Als je avondmaal viert, dan zoek je het werk van de Heilige Geest. En dan gaat het ook om bekering. En dan gaat het om wat Jezus heeft gedaan als het enige waaraan jouw redding te danken is. Dus als je bijvoorbeeld in je eigen ogen geen zonde doet en geen genade nodig hebt, kun je dan het avondmaal vieren? Wat vier je dan? Als je denkt dat Jezus een weg tot verlossing is, maar dat er ook nog wel andere wegen tot God leiden, waarom kom je in het avondmaal dan tot hem? En als je nou ruzie maakt met Jan en allemaal en je ligt met allerlei mensen overhoop, het is een puinhoop in je leven, zou je dan wel aan het avondmaal gaan om te laten zien dat jij zoveel van de Heer houdt? Terwijl je buurman en je buurvrouw haat? Je voelt wel aan. Het is niet vanzelfsprekend om avondmaal te vieren. Maar het is ook niet vanzelfsprekend om weg te blijven. Want altijd weer gaat die uitnodiging uit naar jou en mij. Altijd weer is er die uitnodiging, zoals we net hebben gehoord in dat lied. Breek het brood met mij. En drink de wijn met mij. Een heilige zaak. En een heilig persoon. Dat is niet iets van dat doen we wel even. Maar dat is ook niet iets van nou daar heb ik geen behoefte aan. Dat sla ik wel een keer over. Het is de uitnodiging van hem die zegt, ik sta aan de deur en ik klop. En als jij open doet, dan zijn wij in brood en wijn verbonden met elkaar. En gaan we samen verder. Prachtig, het avondmaal spreekt van genade. En zegt, hij stierf voor mij en voor jou. Hij stierf voor jou en mij en daarom zijn we samen blij. Genade zo groot, aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien. Want hij kocht mij vrij. Genade zo groot, de schuld die ik voor hem leg, die wast hij geduldig weg. En zijn bloed reinigt mij. En al wat ik heb, dat leg ik voor hem neer. Mijn verlosser en mijn Heer, die mij lief heeft. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. Heer, wij komen bij u om u te danken dat u het avondmaal heeft ingesteld. Daar in die bovenzaal in Jeruzalem. En dat u brood en wijn heeft aangewezen als de tekenen van uw lichaam en bloed. En dat wij zo uw dood mogen verkondigen totdat u terugkomt. We mogen u belijden. En daarin ook kracht ontvangen. En troost uitputten. En nieuwe hoop krijgen. Dat we met u verder mogen. En zo brengen we onze gemeente bij u. Want in deze tijd hebben we geen kerkdiensten met volle kerkgebouwen. In deze tijd kunnen we ook niet het avondmaal vieren zoals we dat gewend zijn. En als we proberen online het avondmaal te vieren, dan vragen we of u ons wil zegenen. En spreek tot ons in brood en wijn. En Heilige Geest, maak het dat we zo verbonden zijn met u. En met de Vader en met de Zoon. En dat we weer gebracht worden bij het hart van het evangelie. Wie u bent en wat u doet en geeft. Geef ons zo kracht om door te gaan. Dat hebben we nodig, Heer, want het is een lastige tijd. Op allerlei manieren. Voor ons in het gemeente zijn, maar ook in ons dagelijks leven en werken. Als kinderen soms thuisonderwijs moeten krijgen. Als het werken thuis moet gebeuren. Of in een heel andere manier op het kantoor. Alles is anders. En dat duurt al zo lang. En dat is gewoon niet leuk. En soms zijn we er helemaal klaar mee. We verlangen zo naar meer mogelijkheden weer. Naar het gewone leven. Geeft u ons kracht om door te gaan. En help ons ook om perspectief te zien. Als we het niet meer zien zitten. We bidden in het bijzonder voor mensen die door deze coronasituatie financiële problemen hebben. Wilt u hun uitzicht geven? En hulp bieden? En geef ons daarin ook een open oog en een open oor voor elkaar. We bidden voor mensen die juist door deze coronasituatie een stuk eenzamer zijn. Die zich alleen voelen of aan hun lot voelen overgelaten. Wilt u hen ook helpen? We bidden voor de mensen die deze week naar het ziekenhuis moeten. Voor een onderzoek. Of een gesprek, misschien wel een uitslag van onderzoeken. Of een ingreep, een operatie. Wilt u met hen meegaan? Heer, we gaan de stille week in. En we willen stilstaan in de vespers, in de overdenkingen, in de diensten van Goede Vrijdag en Pasen, bij wie u bent en wat u geeft. Uw lichaam, uw bloed, om ons volkomen te verlossen. Heren, ga met ons mee. In Jezus' naam. Amen. We mogen onze gaven geven voor de eigen gemeente of voor de Bijbelschool in Mozambique, in Mocuba. Ik mag in Gods naam de zegen meegeven. En na de zegen volgt nog een mooi loflied, een medley eigenlijk van verschillende lofliederen. Dus als je houdt van muziek, blijf dan nog even luisteren naar de zegen. Zullen wij hier gaan staan om Gods zegen te ontvangen? De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.